De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Welke elementen hebben we nodig in de transitie naar een duurzame groene leefwijze? Dat onderzoekt De Groene in de serie Elementen voor de Toekomst. Afwisselend geschreven door Sanne Bloemink en Frank Mulder. Deze week een onderzoek naar zeldzame aardmetalen. Een groep metalen, ik zal het maar een thema eerlijk zeggen, waar ik nog nooit van gehoord heb. En u ook niet, denk ik. Neodymium, dysprosium, samarium en nog een paar. Maar ze zitten wel in uw telefoon, elektrische auto, koptelefoon waarmee u nu misschien luistert en zelfs de wasmachine. Nou en denkt u misschien, ze doen maar. Maar dat doen me twee grote problemen op. Er zijn te weinig van die metalen. En wat er is, is bijna helemaal in handen van China. Dus als China nou Taiwan binnenvalt, nou ja, zo heeft alles weer met alles te maken in onze mondiale economie. Frank Mulder zocht het allemaal uit, deze week in De Groene. En nu zit hij hier om het ons te vertellen. Dag Frank.
Hoi. Hoi, dankjewel.
Hoe gaat het met je?
Gaat goed, ja.
En met de verbouwing?
Die verbouwing waar ik vorige keer over heb gepraat, ja maar, die is zo'n beetje klaar.
Is dat zo?
Ja.
Dik een jaar geleden zat je ergens in een bos. Want je was
uitgerust, ja. Nou, we zijn genomineerd voor de Architectuurprijs van Utrecht.
Dus kijk
we
aan.
Helemaal trots. We hebben een woongemeenschap verbouwd met allemaal circulaire materialen.
Ja.
En dat is dus blijkbaar gelukt.
En wat maakt dat jullie genomineerd zijn? Heb je het heel mooi gedaan? Of is het de innovaties die je toegepast hebt?
Weet ik nog niet. Ja, dus volgens mij kijken ze naar, niet alleen naar uiterlijk, maar ook naar de betekenis voor de stad.
Dus, Oké.
Ik ga het nog horen, denk ik.
Een bijzonder punt. Aflevering 129 mei vorig jaar, als u meer wil horen. Maar inmiddels is het klaar.
Ja.
Nou, kijk aan. Tijd voor een nieuw onderwerp dan. En dat werd zware aardmetalen. Nou ja, je hebt al meer dingen in De Groene gedaan in die tussentijd. Frank, waarom moeten we het over zware aardmetalen hebben?
Zeldzame aardmetalen.
Zeldzame aardmetalen.
Rare earths.
Ja.
Dat is een. Dat zal ik nog even uitleggen wat het is ook. Want mensen weten inderdaad niet wat dat is. Nee. Want mensen halen het ook nog wel eens door elkaar met zeldzame metalen. Dat is ook een. Dat kan je ook zeggen. Er zijn heel veel metalen zeldzaam.
Ja, lijkt me ook nogal voor de hand liggend om het daarmee.
Kritiek. Heel veel de beleid wordt er gemaakt over kritieke metalen die wij nodig hebben voor onze industrie. Okay. Maar zeldzame aardmetalen staan ook op die lijst. Maar dat is één groep met metalen die heel moeilijk te winnen zijn. Die inderdaad allemaal exotische namen hebben, zoals neodymium en zo.
Ja.
En die zijn interessant omdat ze heel magnetische eigenschappen blijken te hebben. Dat is één toepassing. Er zijn veel meer toepassingen. Dus ze worden ook gebruikt voor allerlei gekke elektronische schakelingen of beeldschermen. Maar het belangrijkste is, je kan er hele sterke magneten mee maken.
Oké.
En die zijn zeldzaam omdat ze niet makkelijk uit de grond te krijgen zijn. Het kost heel veel chemie om ze te scheiden van elkaar. Ze zitten door elkaar heen in gesteenten. En vaak ook met radioactieve metalen.
Ja. Dus dat is moeilijk. Dat is heel goed.
Vandaar zeldzaam.
Ja. En waarom? Wat maakt ze weer anders dan gewone zeldzame metalen?
Nou, als je te weinig koper uit de grond haalt, wordt dat zeldzaam.
Ja.
Ik zeg maar iets. Maar mensen denken van, dat zijn allerlei metalen waar we niet veel van hebben.
Ah, en dit
of
is echt...
misschien kobalt komt niet veel voor in de wereld, bijvoorbeeld. Nee. Dus dat noemen sommige mensen dan zeldzaam.
Ja.
Maar dit komt heel veel voor. Het zit op allerlei plekken.
Ja.
Maar je haalt het er niet zomaar uit.
En waarom heten ze dan toch zeldzame aardmetalen?
Ja, ze zijn schaars. Je ziet ze weinig in pure vorm.
Ja, ze komen wel veel voor in de wereld. Daar gaan we het allemaal nog over hebben. Maar dan heb je ze nog niet zomaar in je telefoon.
Ja, ik zag een kaartje van Europa bijvoorbeeld van geologen met, ik geloof, 30, 40 potentiële vindplaatsen van die metalen.
Ja. Geen probleem dus eigenlijk.
Graven.
Ja. Wat is het probleem?
Ja. Nou, het probleem is dus dat het heel veel chemie kost om het te scheiden. Er zijn heel veel stadia voor nodig. Vergruizen en dan met zuur behandelen. En dan haal je volgens mij in elke stap haal je er eentje uit. Je kan dan twee verschillende gewichten of magnetische eigenschappen of wat dan ook kan je van elkaar scheiden.
Ja, ik ken dat proces van het oplossen van radioactief afval. Daar gebruiken ze ook heel veel zuur, chemische baden om steeds stoffen te isoleren. Ja, en dat geeft een hoop vervuiling.
Ja, precies. Dus dat is niet een gewenste mijnbouw voor veel mensen. Veel mensen willen dat niet.
Nee.
Dat is heel moeilijk, heel duur.
Ja.
En toen bleek dat China allemaal wat minder moeilijk daarover deed in de jaren 90, 2000. En dat China langzaam die mijnbouw overnam. En dat iedereen het daar wel... Niemand kwam daar tegen het verweer. Niemand gaat protesteren omdat de vervuiling verdwijnt uit je achtertuin.
Dat is een win-win situatie.
Ja.
Zo leek het.
Ja, en toen in de... Een jaar of 10, 12 geleden begon China ineens moeilijk te doen en een exportstop af te kondigen. Voor Japan, was daar mee. Maar dat is dan de volgende stap, want je wil eerst weten waarvoor hebben we die nodig.
Nee, dat was het eigenlijk niet. Waarom mijn vingers zitten zwaaien? Nee, ik vroeg me eigenlijk even af, alvast in het kader van wat er nog gaat komen. Heeft China dit bewust gedaan? Van wij gaan dit allemaal monopoliseren en hebben ze straks aan het touwtje? Of is het een beetje de gang der dingen?
Nee, ik weet niet of het zo is begonnen, maar mensen zeggen, experts hebben me wel verteld. Het is heel duidelijk de laatste 10 jaar beleid van China geweest om die hele markt in handen te krijgen.
Ja.
Het is namelijk in gewicht niet zo heel veel.
Nee.
Het gaat niet zoals koper of nikkel of staal over miljoenen tonnen.
Mm-hmm.
Het gaat over tonnen. Dat is voor een metaalhandel heel weinig.
Mm-hmm.
Voor elk apparaat heb je maar een heel klein beetje nodig. En dat neemt wat toe natuurlijk als het apparaat groter wordt. Dus in een windmolen zit bijvoorbeeld 200 kilo van dat zeldzame aardmetaal.
En in
zo'n gewoon enorme windmolen, hè?
Ja, ja.
Dus dat is relatief niks.
En hier in die mobiele telefoon? Die
ja, een paar gram.
Ja, maar het moet er wel in.
Het moet erin, omdat het doordat het zo sterk magnetisch is, kan je daarmee alles heel klein maken. Dus alles wat wij klein willen hebben en draagbaar en licht en goedkoop. Je hebt minder koper nodig, minder nikkel nodig.
Ja.
Elektrische auto ook. De accu kan veel kleiner. Of de motor kan. Sorry, het zit in de motor van de elektrische auto. Die kan veel kleiner. Als je dat metaal hebt.
Ja.
Dus alles is daar steeds meer op gebouwd. Dus de markt draait steeds meer om dat metaal. Omdat die groep metalen.
Ja.
Met name neodymium. En China heeft de mijnbouw overgenomen. Maar ook de verwerking.
Ja.
En de scheidingsprocessen. En het legeringen maken. En het ombouwen tot het magnetiseren.
Ja, allemaal in
al die stappen.
Ja.
Dus het is heel lastig om één stap te uithalen. Want stel dat je hier die mijnbouw zou doen. In Noorwegen kan je een mijn beginnen en dan kan je dat uit de grond halen over 10 jaar.
Ja.
Dan moet je het vervolgens naar China brengen, omdat je het alleen maar daar kan scheiden.
Je hebt hier in Europa geen fabriek die dat kan scheiden.
Nee.
Laat staan onder een klein magneetje.
Ja, er is één fabriek in Estland die wat scheidt. Dat is een hele oude fabriek. En ik heb 2 magneetproducenten gesproken.
Ja.
Eentje heeft het overgebracht naar China. Vanwege dreigende exportstop. Dus die zeiden, we kunnen beter ons in China vestigen. Dan is het veilig. De ander doet het nog in Duitsland. Die levert aan windmolens.
Ja.
Er is nog maar 1 magneetfabriek in Europa.
Ja.
En die heeft een heel klein deel van de markt. En de rest van die hele keten is dus weg. En de wereld schuift dus onrustig van in tijden van crisis. Hoe komen wij aan dat spul? Want we hebben het ook nodig voor onze Joint Strike Fighter of voor onze fregatten.
En waar ik dan nu bij en iedereen aan begint te denken, aan het Russisch gas. We krijgen ruzie met Rusland, valt de Oekraïne binnen en we krijgen een enorm probleem met de gasleverantie. Ja. Iets soortgelijks gaat er dus gebeuren als we echt ruzie met China krijgen. Precies. Maar dan niet met gas, maar dan met aardmetalen waar we nog nooit van gehoord hebben.
Ja, en dan heeft China natuurlijk veel meer in de handen wat wij missen. Speelgoed, goedkoop speelgoed. Of
medicijnen.
Speelgoed is een beetje flauw om te noemen. Dan doen we geen Barbies. Maar we hebben ook heel duur speelgoed waar wij China voor nodig hebben. Maar dit is wel een hele kleine cruciale sector. Een hele kleine sector die ze dus makkelijk hebben overgenomen, relatief.
Ja.
Ja. Door die vervuiling te accepteren.
Ja.
En hebben ze ons in de tang.
Ja. En het wordt nog vervelender, want als ik jouw artikel goed begrijp, het is eigenlijk ook niet op te lossen. Tenminste niet binnen nu in 5 of 10 jaar.
Nee, want dat is dus wel het plan van heel veel mensen in Europa, in die magneetfabrieken die we nog hebben en in de industrie. En mijnbouwers die zeggen, Europa, kom in actie. Ja. Wij willen dat hierheen halen. Al die linkse mensen, maar er wordt veel geklaagd. Al die inspraak, wij moeten dat versoepelen. Wij moeten die mijnbouw hierheen halen.
Ja, want dit is
eigenlijk hebben ze wel een beetje gelijk.
Ja.
Want het is natuurlijk heel makkelijk om elektrische auto's en groene energie te gebruiken. En dan de vervuiling aan China te laten.
Ja.
Dat is, in feite is dat... Eigenlijk was dat mijn eerste... Ik dacht dat dat mijn conclusie zou worden. Van een soort pleidooi voor... Zouden we toch als milieuvriendelijke, natuurminnende mensen... Niet eens in actie moeten komen voor mijnbouw hier om de hoek. Omdat dat eerlijk is.
Ja.
Dat is eigenlijk één stapje in mijn verhaal.
Ja.
Het wordt, daar ben ik niet uniek in. Heel veel mensen hebben dat intussen, roepen dat intussen.
Ja.
En Europa heeft een flinke lobby opgezet... In samenwerking met de industrie... om die mijnbouw hier van de grond te krijgen.
Ja.
En die verwerking.
Maar toen ontdekte je eigenlijk nog iets veel ergers.
Ja, wij kunnen dat wel hierheen halen. Dat geeft allemaal problemen. Het wordt natuurlijk over de rug van lokale groepen gedaan... die daar helemaal geen baat bij hebben. Maar oké, misschien moet dat. Stel, we krijgen de neuzen dezelfde kant op. Stel, we krijgen geld en een industrie mee... om dat hierheen zelf te doen, hierheen te halen, mm-hmm. zelf te doen.
Mm-hmm.
Dan nog... Zeggen analisten mij achter de rug van die conferentie om. Ik zat op zo'n conferentie met al die bobo's en die zei, ja, ze kletsen hier maar wat. Het is er helemaal niet. Er is helemaal niet genoeg. Dus wij hebben, als wij hier zelf mijnbouw gaan doen, hebben we ook de Chinese mijnbouw nodig. We hebben Europese mijnen nodig en Australische en Chinese. Anders hebben wij nooit genoeg.
Alle hens aan dek.
Alle hens aan dek. En zelfs dan hebben we niet genoeg.
Dat is
het
ook nog
geluid wat dus mensen uit de handel zelf maar vertellen. Dus er zitten heel veel op zo'n conferentie over die metalen zitten heel veel mensen van de Europese industrie. Die zeggen, Europa, als we daar genoeg geld tegenaan gooien, dan kunnen we dit.
Ja.
Er zitten beleidsmakers die zeggen, als wij met z'n allen dit gaan doen, dan kunnen we dit.
Ja.
En moet misschien ook de mensen meekrijgen. En dan achterin zie je investeerders zitten. Ik heb met mensen gepraat die mijnen bezitten. Ik heb met mensen gepraat die magneetfabrieken bezitten. Ik heb met de grootste Chinese producent ter wereld gepraat... die aan Europese bedrijven levert.
Is dat die Nederlander?
Ja, in mijn stuk praat ik met een Nederlander... die is van het Europese filiaal. Zeg
maar. Ja, toen dacht ik even, nu zit hij in een Nederlandse fabriek... maar dat bleek een Chinese fabriek, of tenminste een Chinese handel te zijn. Ja.
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 En die zeggen, ja, in feite even in mijn eigen woorden... want dat zijn mensen die hebben natuurlijk allemaal beursgenoteerde bedrijven... en die mogen niet zoveel zeggen. Maar als ik naar hun ogen kijk, zeggen ze... Gaat hem niet worden.
Ja. Ja.
En dat is dus een tweede probleem. Dus het eerste probleem is, hoe komen wij af van... Zouden wij niet eens in Europa die vervuiling moeten accepteren? Stap 2. En zelfs als we dat doen, dan komen we er niet.
Ja.
Dus sommige mensen zeggen echt tegen mij... Al die windmolens en elektrische auto's die wij in 2030 of 2035 willen bouwen... We hebben allemaal onze targets en onze doelen om dat te halen. En het kan niet allebei. En dat weet eigenlijk niemand. Dat dringt niet door.
Nee.
En,
dat is een boodschap die wij in het Westen eigenlijk ook helemaal niet willen horen.
Nee, en dat gaat dan op de korte termijn. Hè? Want dit zijn plannen die wij in 2030, 2035 willen... omdat het klimaat zo dringend is.
Ja.
Ik zeg niet dat dat in 2050 niet kan. Want maar het kost 10 jaar om een mijn op te zetten... als je in alle vergunningen gelijk krijgt.
Ja.
Alle procedures.
Ja. Ja.
Dus als iedereen het ermee eens is en je vindt investeerders... dan kost het ongeveer 10 jaar om een mijn op te zetten. Dus ik ben bij zo'n mijn geweest in Noorwegen... op een plek waar het in de grond zit.
Ja.
Met een dorp wat heeft vroeger ijzerindustrie gehad. Die zijn blij dat er weer nieuwe economie kan komen. Die zeggen, wij gaan bijdragen aan een groene economie. Ga het hier uit de grond halen. Wij zijn Nooren, wij kunnen het op een schone manier. Democratisch. En die mensen die daarin zitten, die zeggen... Het kan, maar we zijn al 5 jaar bezig. Ja. We zijn al 8 jaar bezig. Het geld is nog steeds niet rond. De overheid moet achter ons gaan staan. En als ze dat doen, kost het nog x aantal jaar.
Ja, ja, ja. Ja, nu is... Ja, nee, dit is een soort doemscenario eigenlijk, hè, wat je schetst. Wat is dan de oplossing in het kapitalisme over het algemeen? Als iets heel schaars is, dan gaan de producenten er omheen. Dan gaan ze gewoon iets anders verzinnen. Dat ze die zware, zeldzame aardmetalen niet meer nodig hebben.
Ja.
Kan dat? In dit geval.
Nou ja, eerst nog één stapje. In het kapitalisme zou je zeggen, als het schaars is, dan wordt de prijs hoger.
Ja, dat
en
ook.
Dan stampt iemand het ergens wel uit de grond.
Ja, wordt het rendabel, wordt wel gauw rendabel. Ja.
En dat werkt dus niet als je iemand hebt die zich daar niet aan houdt, een speler. Dus als China kan de markt domineren, die kan dus fabrieken openen wanneer ze willen en ook weer sluiten wanneer ze willen. Ook in China zijn geen nieuwe mijnen in aanbouw, maar ik neem aan dat ze dat wel zouden kunnen als ze het zouden willen. Alleen China heeft daar geen enkel belang bij.
Ja. Hoe weet je dat trouwens? Want is dat bekend dat er geen nieuwe mijnen in aanbouw zijn in China? Ik kan me zo voorstellen dat dat niet zo open op straat ligt.
Ja, ik heb wel met mensen gesproken bij bijvoorbeeld iemand van een investeringsbank die analist is op het gebied van zeldzame aardmetalen en die alle mijnen heeft geïnventariseerd.
Ja.
Er worden wel mijnen of verwerkingsfabrieken vergroot. Dat is ook wel bekend.
Ja.
Er zijn wel best wel dingen bekend.
Ja.
Het is ook niet zo dat dat allemaal bedrijven zijn die doen alsof ze namens Peking handelen. Dus dat zijn soms beursgenoteerde bedrijven en gewoon goede zakenpartners.
Ja.
Die laten cijfers zien.
Ja.
Je weet alleen niet wie er aan het eind het voor het zeggen heeft in tijden van crisis.
Nee, nou, ik weet het wel volgens mij. Ja. De Chinese overheid uiteindelijk.
Ja. Nee, maar ik wil dus niet zeggen dat het al dat soort bedrijven dus allemaal gemeen boemannen zijn. Die allemaal onder één hoedje spelen. Ik denk alleen wel dat ze onder de invloed van Peking staan.
Ja. Ja. Ja, dat lijkt me ook. Maar je was het zeggen, dus normale kapitalistische oplossing is, het wordt dan heel duur.
Ja, dat werkt dus hier niet.
Want de Chinezen die hebben die prijs eigenlijk grotendeels in de hand.
Ja, dus ze kunnen het ook kunstmatig laag houden, zodat je er niet allemaal overheen... Ze kunnen weinig maken tegen een lage prijs bijvoorbeeld. Sorry, veel maken, maar de prijs laag houden.
Ja. Zouden ze die verleiding kunnen weerstaan als die prijzen stijgen? Dat is natuurlijk ook weer leuk voor China.
Het is niet zo'n hele grote markt eigenlijk. Het is tonnen. Ik zou eerder verdienen aan andere producten.
Oké.
Nou, ik ben geen expert in hoe dat werkt hoor.
Maar dan komen we bij de andere kapitalistische oplossing. In de zin van, kijk, waar ik aan deed denken toen ik jouw verhaal las, is ook de Club van Rome. Een jaar geleden ongeveer, een grote artikel in De Groene van Jaap Tielbeke. Toen werd ook een soort berekening gemaakt van dan andere grondstoffen. En het is natuurlijk duidelijk, je kan niet blijven groeien als je in een omgeving zit die eindig is. Hè? De aarde groeit zelf niet, dat blijft die bol die het is. En wij groeien maar met het eruit de grond halen van allerlei spul. Aan de ene kant is dat nog steeds een waarheid als een koe. Aan de andere kant zijn bijna geen van die voorspellingen letterlijk uitgekomen zoals ze toen gedaan zijn. Ja. Zal het hier ook niet zo mee gaan?
Nou, ik geloof dat er best heel veel kan veranderen in de toekomst. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld China vastloopt. En dat hele Chinese verhaal een luchtkasteel blijkt te zijn.
Mm-hmm.
En dat de hele markt verandert, dat de politiek verandert.
Maar dan wordt het nog niet vrolijker van, want dan krijgen we nog minder van die zeldzame aardmetalen.
Ja, maar meer dat ik kan dus de toekomst niet... Je kan dat niet uittekenen hoe dat gaat verlopen.
Nee.
Dus ik geloof ook niet dat je altijd moet denken in een strijdmodel tussen China en het Westen.
Nee.
Je bedoelt ook dat er andere oplossingen worden gevonden.
Dus ja,
als
bijvoorbeeld.
Als je die metalen niet hebt, dan ga je een ander soort elektrische auto bouwen.
Ja, of een ander soort mobiele telefoon.
Dat kan, alleen volgens mij zijn er geen metalen gevonden die zo magnetisch zijn. En je zal dus veel grotere magneten en motors moeten maken om hetzelfde te bereiken.
En is dat dramatisch, dat verschil?
Nee, het kan. Nee, er zijn elektrische auto's die het niet hebben. Okay. Maar die zijn groter en die kunnen minder ver. En dan heb je dus veel meer koper en nikkel. Dat soort spul heb je veel meer van nodig.
Ja.
Waar we ook al in een race zitten, hè, internationaal.
Ja.
Dus dat zal voor op zulke grote schaal heel moeilijk zijn. Maar het is dan het enige alternatief.
Ja.
Maar kost meer geld. Kost meer energie.
Ja.
Kost ruimte en gewicht. En dat verandert gewoon ons plaatje. Dus ik wil wel een soort... ik vind het niet zozeer een doemscenario, maar meer een realiteits... Hoe heet het? Een realiteitscheck.
Mm-hmm.
Van onze droom om alles wat we nu doen groen te maken.
Ja, want
loopt tegen muren. Dat kan dus niet zomaar. Nee,
daar heeft het mee te maken. Daarvoor is het juist ook zo nodig dat die zeldzame aardmetalen. En daar gaat het knellen ook.
Daar gaat het knellen. Dus ik denk, maar dit is maar één voorbeeld. Want er zijn heel veel andere metalen waar het knelt.
Ja.
Alleen dat duurt misschien nog langer. Ja. Deze zien wij op korte termijn. En we zien het nog niet trouwens, maar op korte termijn zal er wel het schip keren. Want als het ten eerste, dan is het er gewoon niet.
Ja.
En in tijden van crisis, als de export stopgezet wordt, er zijn andere blokken die wel vriendjes willen zijn met China, en die krijgen alles, dat kan ook.
Ja.
Dan hebben wij een probleem. En dan gaan onze windmolens en elektrische auto's niet van de grond, van de vanuit de fabriek rollen. En wat het mij dus leert, is dat wij niet moeten proberen om ons huidige leven helemaal groen te krijgen. Wij moeten ons huidige leven veranderen. Iemand zei tegen mij, zei het zo van, als wij al onze auto's zouden vervangen door groene auto's, elektrische auto's, zou het verschrikkelijk zijn. Je wil niet een wereld met... Je wil niet een Nederland met... Hoeveel auto's hebben wij? 6 miljoen auto's of zo?
Hoeveel? 6 miljoen, ja, een paar miljoen. Een aantal miljoen in elk geval, ja.
Ja, en je wil ook niet een Nederland met een paar miljoen elektrische auto's. Dus we zullen dan toe moeten naar een ander transportsysteem. We zullen toe moeten naar niet allemaal meer een auto hebben.
Ja.
En dat is heel vervelend om te horen. Want je hoopt dat je door kan leven, en dan, maar dan groen.
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En, maar dat is wel eigenlijk een heel ander verhaal. In de zin van... Dat is een soort inzicht wat je kunt hebben en wat veel mensen hebben. En waardoor je de economie moet veranderen. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal dan dat het zal gebeuren onder druk van... Kijk, wat jouw verhaal voor mij illustreert... is weer een zoveelste barstje in de droom van de mondiale economie. Waarin, ja. Vroeger was het ook onder liberalen misschien nog steeds wel erg in... om te zeggen, ook met dictators moet je handel drijven... want dan worden ze een beetje verstandiger van als ze aan ons spullen voeren. Hoe dat precies werkt, heb ik nooit helemaal begrepen. Ja. Maar het blijkt nu... Ook als een kaart thuis in elkaar te donderen.
Ja, sommige mensen hebben me verteld... Dit komt eigenlijk voort uit een naïef geloof in wereldwijde vrijhandel. Als we nou allemaal maar dat prijsmechanisme zijn werk laten doen...
Ja, dan komt het goed.
Maar we hebben geen eigen industriepolitiek gevoerd. We hebben geen eigen mijnbouw hoog gehouden.
Ja, ja.
Vast met hele goede redenen, want het is geen leuke mijnbouw. Maar... als je zo blijft geloven dat de prijs het oplost in de wereld, dat is niet, ja, dat was naïef.
Ja. Even iets heel anders, hè? Want ik denk, voordat jij in dit verhaal begon, dat je ook geen echte expert was in de zeldzame aardmetalen. Nee. Hoe gaat zoiets? Hoe pak je zoiets aan?
Ja, we hebben natuurlijk bedacht om een reeks aan elementen te onderzoeken. En dan probeerden bij elkaar te zoeken, wat zijn nou interessante speerpunten? Want elk element kan je precies hetzelfde verhaal vertellen over... Ja. Hoe mijnbouw werkt of hoe China de vinger in de pap heeft. Maar dat wilden we een beetje verdelen. Dus we hebben een beetje slim gekozen dat één element wat ons wat leerde over landbouw. Één element leert ons wat over
fosfor.
Over mijnbouw in Europa, dat was lithium.
Ja.
Één element leert ons, we hebben waterstof genomen over de waterstof-economie waar we naartoe willen. We gaan nog uranium nemen, dat gaat meer over het afval. Hoe gaan we daarmee om?
Ja.
Ik heb onderzoek gedaan naar kobalt.
Ja.
Het Congo. Kobalt ligt op allerlei onbereikbare plaatsen. En hoe ver gaan we daarin? Gaan we zelfs de ruimte in om het te zoeken?
Ja.
Zo hebben we steeds geprobeerd elk element te koppelen aan één belangrijke kwestie.
Ja.
Eén kwestie die erin moet, is natuurlijk China. En ik heb gezocht in alle tabellen en in ieder geval kritieke metalen. En waar is schaarste en waar is China de dominantie het grootst? Toen kwam deze eruit als perfecte voorbeeld.
Ja. En toen kreeg jij...
Toen dacht ik, oké, dan moet ik uitzoeken. Wat hebben we dat nodig? Zit het echt in windmolens? Dat wist ik niet eens. Maar er zitten dus een paar honderd kilo in een windmolen.
Ja, maar dan begin je dus als pure leek aan zo'n onderwerp. Ja. En dan ga je... Wat ga je dan doen?
Ik zoek altijd wat experts die me wegwijs kunnen maken. Want je kan heel veel lezen. Online kan je heel veel vinden. Maar ik kan nooit goed beoordelen of dat de kern is of niet.
Ja.
Dus ik heb me ingeschreven voor een paar seminars online... waar bijvoorbeeld investeerders aan meedoen. Daar moet je veel voor betalen. En dan gaan de experts van de wereld, de analisten... gaan vertellen hoe die markt zich ontwikkelt.
Ah ja.
Die hebben allemaal al cijfers over de elektrische auto-prognoses en zo... die ik niet zo uit mijn hoed kan toveren. Ik kwam in Delft iemand tegen, Benjamin Sprecher... die onderzoeker is aan de TU daar onder andere... En
gespecialiseerd.
Al 10 jaar bezig is met zeldzame aardmetalen.
Dat helpt, ja.
Ik ben mogelijke mijn in Noorwegen gaan bezoeken... waar mensen zitten die zeggen, het zit hier in de grond en kom maar halen.
Oké, nou nee.
Zo kom je steeds verder. En dan de kunst is dus om... Het is zo'n complex veld. Je kan het niet van internet halen, dit nieuws.
Nee.
Dus je moet in mensen in de ogen kunnen kijken om te weten wie er wanneer wat zegt. Om te weten wat zijn... wie heeft hier gelijk in deze zaal? Dus de helft van de zaal zegt op zo'n conferentie... oh, dat gaat ons wel lukken en de andere helft niet.
Ja.
Maar je moet dus weten wie bij die ene helft hoort... en of je die kan geloven.
Ja. En als ik het goed begrijp, is voor jou het grote nieuws... want het is op zich zijn er wel eens vaker verhalen overgeschreven. Ja, niet dat ik ze gelezen heb, maar het schijnt wel eens vaker overgeschreven te zijn... het grote nieuws voor jou is dat er überhaupt, zelfs al blijven we altijd dikke vrienden met China, dat er gewoon niet genoeg is van dit spul.
Ja. Op de korte termijn. Ja. Tot, voor de plannen die we hebben in 2030 of 2035.
Ja. Ja.
En dat kan ik natuurlijk niet beoordelen hoe hard dat is, maar iedereen zegt het wordt heel krap.
Ja.
En sommige mensen zeggen het gaat niet lukken.
Als je dit nu in de rij zet, hè, van die metalen of die grondstoffen die jullie, Sanne Bloemink en jij, ieder op onze beurt onderzocht hebben. Hoe ernstig is dan, welk is het ernstigst in jouw ogen? Welke situatie is het ernstigst?
Ik denk dat de fosfor, dus in de vorm van fosfaat zit dat in de grond. Dat is de gevaarlijkste, want dat hebben we nodig voor ons eten.
Dat is misschien nog gevaarlijker dan het tekort aan zeldzame aardmetalen.
Ja, je kan wel zonder elektrische auto's, maar niet zonder eten. En, maar daar zijn ook alweer dingen op te verzinnen.
Overal zijn ook weer oplossingen voor.
Ja, en dit is heel erg een probleem voor ons economisch model. Ja. Voor onze manier van vergroenen.
Ja.
En dit confronteert je met het inzicht dat onze luxe verbonden is met geopolitiek.
Ja.
Die luxe die daar is, die is dus inzet van oorlog en strijd.
Ja.
Zoals olie dat natuurlijk ook was. Of is.
Ja.
En gas. En dit is. Het voelt zo onschuldig, een mobiele telefoon. Maar ik zeg al heel lang. Er zitten meer metalen in die verbonden zijn met strijd. En dat is natuurlijk niet zo'n fijn gevoel.
En jouw persoonlijke conclusie is ook dat je dan een beetje buiten beeld blijven.
Ja, waar mogelijk. Ja, ik probeer zo de langzaamste te zijn in de digitale ontwikkeling.
Dus je hebt geen smartphone zoals ik die hier op tafel heb liggen.
Nee.
Maar wat heb je wel?
Ja, ik had een Nokia, maar die kon blijkbaar niet tegen zwemmen. Dus die is eergisteren overleden.
Okay.
Maar ik heb hem wel geprobeerd. Ik vind het wel een uitdaging om dat dan zelf weer te kunnen maken. Dus ik heb hem wel weer aan de praat gekregen, maar de uitknop gaat niet uit. Dus waar ik ook zit in het menu, hij gaat altijd een stapje hoger en dan gaat oproepen gaan uit. En, nee, maar dat heb ik geprobeerd. Dus nu ga ik weer een nieuwe oude Nokia zoeken.
Via Marktplaats of zo.
Ja.
Ja.
Ik wil eigenlijk een telefooncel. Dat je weer één telefoon daar kan ophangen. En dat je dan met elkaar kan afspreken. Nou, als je belt, je mag bellen. Maar dat doe je dan daar.
Ja, zoals dat vroeger ging.
Nee, maar ik vind wel dat we moeten zoeken naar wat is een alternatieve manier van ermee omgaan. En ik weet dat dit nooit populair zal worden. De massa wil natuurlijk wel zo'n ding.
Mm-hmm.
Dus ik ga dat echt niet veranderen. Maar ik probeer de langzaamste te zijn.
Ja. Ja, en je schrijft mooie verhalen over wat het betekent als wij de snelste willen zijn.
Ja.
Wat het voor gevolgen heeft. Er zit er nog één aan te komen, hoorde ik. Uranium, doe jij dat of doet Sanne dat?
Dat doet Sanne, ja.
Oké. Okay. Dus jij bent klaar nu voor deze serie?
Ja. Ja. Okay. Ja, dus als het bevalt moeten we nog eentje doen, denk ik. Hè?
Heb je er nog één? Hè?
Nou ja, er zijn heel veel elementen waar hele mooie verhalen van te maken zijn natuurlijk. Het is wel een uitdaging, want om een verhaal mooi te brengen moet je natuurlijk die laten zien waar het vandaan komt. En voor je het weet, dan moet je de wereld weer rondvliegen.
Ja.
Daar ben ik ook niet zo nodig.
Ja. Ja. Daar ga je vast een oplossing voor vinden.
Ja.
Dankjewel Frank Mulder voor dit gesprek.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Lees deze week in De Groene ook een coververhaal over effectief altruïsten. Altruïsme, effectieve altruïsten. Een wereldwijde beweging van vooral jonge mensen. Ken jij Frank? Nee, ik ken ze ook niet van tevoren. Die ervan overtuigd zijn dat ze de wereld kunnen redden door alleen het allerbeste, naar de allerbeste goede doelen geld over te maken.
Oh, oh, oh.
Ja, waarom zeg je oh, oh, oh?
Ja, nee, daar geloof ik niet. Nee. Daar geloof ik niet in.
Nee. Nou, zij wel. En dat staat uitgebreid beschreven in De Groene naast jouw artikel. En een onderzoek naar de zeer effectieve lobby van Big Tech in Brussel. Bedrijven als Google en Facebook steunen daar met name ook, gek genoeg, potentiële tegenstanders, zoals consumentenorganisaties. En dat zorgt voor veel verwarring, begrijpelijk. En als bonus, zoals altijd, eind augustus een special over het nieuwe culturele seizoen. De Groene recensenten schrijven over de producties waar ze het meest naar uitkijken. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement. Een proefabonnement gaat dan naar groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor maar liefst €15. Groene.nl. Wilt u reageren op wat u hier hebt gehoord, dan kan dat met een mail naar podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met een auteur van een dan weer een ander artikel in De Groene van die week. Deze week werd de podcast gemaakt door Pauline van Andel en mijzelf, Kees van den Bos. En de muziek is de tune voor en van Paul van Kemenade.